voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 9. Doe te zingen psalmen, psalm 97 vers 7. Psalm 86 vers 2, 6 en 8. Psalm 145 vers 3. Psalm 6 vers 9. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 9. Doe te zingen psalmen. Psalm 97 vers 7. Psalm 86 vers 2, 6 en 8. Psalm 145 vers 3. Psalm 6 vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hoop en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij deze ochtend ons samen zijn gehoord met het zingen van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er volgt, die noem ik Psalm 97, het zevende vers.
Thank you.
Stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelf. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. O God, u brengt ons tezamen, want het is in de weg van uw voorzienigheid dat u ons ook in het leven hebt gespaard, dat we ook deze zondagmorgen weer mogen meemaken. O Heere, wat is dat een weldaad. Een zegen dat u het leven van ons elk nog niet hebt afgesneden. Dat we nog niet voor uw troon en voor uw rechterstoel hebben moeten verschijnen. Heere, we zijn nog in het heden der genade. Er is nog de mogelijkheid om zalig te worden. U laat ons dat nog verkondigen. Maar laat het daar niet bij blijven. Laat ook de geest van u tot de rijen door mogen gaan. En dat die het hart van elk en toch veranderd gaat. Heere, zou u op ons neer willen zien, en daar wij in onze diepe val u hebben verlaten, en we hebben u de rug toegekeerd, en wij wilden van u niet meer weten. Wij hebben tegen u gezondigd, en dat zondigen dat gaat iedere dag door, en daar houdt de mens nog nooit meer af. En zelfs na ontvangen genade, dan zijn we de zonde nog niet te boven. Al is het wel dat u de zonde voor uw rekening neemt. En dan is het nog dat wij zondaar blijven. Dan lezen we toch van Paulus. En dat hij na ontvangen genade nog moet klagen. Ik ben een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En hij liep er ook zo tegenaan dat hij wel wilde. Maar dat hij niet kon. Dat wanneer hij het goede wilde doen, dat hij dan toch het kwade deed. En wat is dat een diepe onttrekking? En dat het zelfs na ontvangen genade, nadat gij zelf u hebt weggeschonken, een mens blijft, van vlees en bloed, van zonde. En dat wij altijd door weer schuld tegenover u maken. O, daar kunnen wij nooit te diep van worden doordrongen. Al dat wij maar meer en meer verslagen raken over onszelf. En laat het nou zo mogen zijn dat uw geest ook in deze morgen wil werken. En dat zo niet alleen uw volk wordt versterkt en verkwikt, maar ook diegenen die u nog niet kennen. En dat zij tot verandering en tot bekering worden gebracht. En dan kan het wel zijn dat er zijn die willen dat niet. En van nature dan is er geen mens die dat wil. Maar er is ook nog weer wat onderscheid in de zijnde die komen naar het huis van U. Met de bede om bekeerd te mogen worden. Maar er zijn er ook die komen naar de kerk en die bidden dat niet. Die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Die komen wel naar de kerk, maar het is een gewoonte. En ze vinden het soms ook nog een slechte gewoonte. Want ze bidden in feite helemaal niet. O God, en als we dan toch hier zijn bij elkaar gekomen. Wilt U dan die dingen anders maken? Ja, wilt U dan zo radicaal anders maken? Dat die nu niet wil. En dat die nu wel gaat willen. En die nu eerst een vijand is. En dat die nu door genade een vriend gaat worden. O zou U dan uzelf toch willen verklaren? Zou U dan zelf almachtige Heere willen overkomen? En door die machtige werking van de Heilige Geest. Al onze eigen gemaakte burchten willen afbreken. Zou U dat willen verwoesten? Al dat wij als een naakt en een ellendig zondaar. Niet anders meer nodig hebben. Niet anders meer begeren. Dan de zaligheid door Jezus Christus verworven. O zou U zo de gemeente van Frisenveen naar pijn willen zijn. Zou U willen zijn met haar herder en leraar. Dominee Teunissen en zijn vrouw. Gedenk aan U ook in deze weken. Een aantal diensten afwezig is. En zo ook enige rust voor zichzelf mag houden. En zou U hem willen geven dat het ook voor hem ten goede mag zijn. Stelt U hem tot een zegen in het midden van deze gemeente. Al bij al de stormen die al over de gemeente heen zijn gegaan. De gebeurtenissen van het achterliggende jaar. Ach, zie nog in genade. En zou U toch in willen staan voor de eenheid. En de eensgezindheid in de gemeente. O Heere, wilt Gij toch. Niet alleen de waarheid doen verkondigen. Maar ook eenheid geven onder allen. Maar laat dan bovenal het werk van U door mogen gaan. En dat zondaren vernederd worden. Maar dat ze ook tot U worden gebracht. En dat het op het hart van elk gebonden wordt. Al dat het tot die rechte keuze mag komen. Die rug mocht doen die vanuit Moab kwam. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. En hoe dat Gij dat zelf hebt bevestigd toen ze in Israël was aangekomen. Heere, wilt Gij zo werken in de gemeente. Onder jongeren en onder ouderen. Zou U ook met de kinderen willen zijn. Ook de kleinste kinderen die mee mogen komen naar de kerk. Maar ook die ouders die thuis moeten blijven. Omdat de kinderen die nog weer kleiner zijn. Nog niet meegenomen kunnen worden. O Heere, wilt U ook daar thuis zijn. En gedenk ook diegenen die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. En die ook deze morgen mogen luisteren. O zou U ook deze morgen door middel van de kerktelefoon. Tot de prediking tot hun oor willen brengen. Maar ook tot in het hart willen brengen. O, dan kan iemand die oud is zo aangevochten zijn. In die zin dat hij vreest dat het voor hem of voor haar niet meer gebeuren gaat. En dat hij zo bang is achter zijn anderen al veel eerder in hun leven tot bekering gekomen. En ik heb het niet en ik krijg het niet. Ach, dan kan het nooit zo toeslaan. En was het maar een nood. En was het maar een strijd. Maar daar kan toch iemand mee bezet zijn. En zou die Heer ook nog naar mij willen omzien. Heer, zou U dan in zulke nood toch willen komen. En zou U toch willen laten zien dat U niet een God bent van verre. Maar een God van nabij. En die wilt overkomen op het onverwachte. Dwars door de onmogelijkheid heen. Door de afbraak en afsnijding van al het onzin. Maar daar wilt Gij uw koninkrijk vestigen. Wil Gij dan zo neerzien, niet alleen ook op de kinderen en de ouderen vandaag, ook op al die jeugd, op al die jonge volwassenen en al diegenen die alweer ouder zijn. Gij kent de noden en de zorgen. En Gij weet ook van ziekte en van gebrek. Gij weet ook van vragen die er kunnen leven onder jongeren. Als ze aan het werk gaan, als ze gaan studeren. Met hoeveel opvattingen en meningen dat ze in aanraking kunnen komen. En dat ze er wel achter komen dat we in een wereld leven. Waar de grote meerderheid van U niet meer dienen wil. En van Uw woorden en van Uw dienst ook niets meer weten wil. En onze jongeren die komen daarin terecht. En dat trekt zo een wissel op hun bestaan. Dan zijn er wel die ook voor zichzelf aan het twijfelen slaan. Of die toch ook wel de verlokking zien van de wereld. En die eigenlijk wel de neiging hebben daarmee mee te gaan. En dat is ook nog te begrijpen, want het hart van ons allen dat gaat naar de wereld uit. Maar daarom, Heere, grijpt u ze in het hart. En zou u ze waarachtig willen bekeren? Ja, zou u juist onder die jonge mensen zo willen werken? Omdat zij ook te midden van een krom en verdraaid geslacht mogen schijnen als lichten in de duisternis. Heere, dat is niet iets dat wij zelf teweeg kunnen brengen. En daarom roepen wij u aan. En daarom bidden wij en smeken wij u om uw zegen. En zou u dan ook die zegen ons niet willen onthouden vanmorgen? Ja, zou u willen overkomen. En zou u zelf erbij willen zijn, zou het gevoel mogen worden. En dat u zelf in het midden bent. En wilt gij dan zo ook het woord dat dadelijk gelezen wordt aan de harten toepassen. En wilt gij nabij zijn in de verkondiging. En ziet u zo in gunst, in ontferming. Op ons allen van boven neer, gedenk ook uw kerk wereldwijd. Gedenk ook uw kerk hier te lande. Gedenk u ook het zendingswerk. En zoals dat namens de herstelder van de kerk mag plaatsvinden in Malawi en in Suriname. Zou u met de zendingspredikanten en zendingswerkers willen zijn. Hun situatie is vaak zo anders dan die van ons. En de kerkgebouwen die zij gebruiken, die verdienen in onze ogen haast niet de naam van een kerkgebouw. Zo armoedig en primitief dat het er in onze ogen vaak uitziet. Maar dat alles, dat staat u niet in de weg. Want dan kan het wel eens wezen onder een eenvoudig afdakje. En dat nog meer uw aanwezigheid geproefd wordt. En dan in kerken waar het alles blinkt en schittert. O Heere, wilt gij zo met uw kerk zijn wereldwijd? Wilt u ook zijn met uw kerk die vervolgd wordt? En dat geldt niet van alle landen in de wereld. Maar er zijn landen waar daar wel sprake van is. En daar zijn er toch ook van uw kinderen die moeten lijden. Die in gevangenissen de dagen moeten kwijnen. En die een boetes krijgen opgelegd of die met de dood worden bedreigd. O Heere, gedenk een wereld in nood. Dan is het juist ook in deze dagen dat het 10 jaar geleden is. Ja, zelfs vandaag. En dat 11 september 2001 de Twin Towers in New York instortte. Vanwege een gigantische terroristische aanval. Ach, wij weten daar allen van. En ook hoe dat in de laatste dagen daar weer aandacht aan werd geschonken. Maar dan is het toch ook schrijnend om te zien. Hoe weinigen dat er sinds die tijd toch tot verandering zijn gekomen. En dat er ook niet een werkelijke, wezenlijke verandering in Amerika en in West-Europa is gekomen. Dat mensen meer u gaan zoeken. Dat de kerken meer en meer gevuld zullen worden. Ach, het was weer eventjes een opleving. Eventjes dat mensen naar de kerk komen en daar zingeving zoeken. Maar het was zo gauw alweer over. O God van genade. Zou u dan toch zelf willen werken? En zou u dat nog leven willen geven te midden van de dood? En zou u ook in iedereen droefheid en in smart en toch willen verrassen met uw weldaden? Erbarm u zo, Heere. Maakt gij ons alle dingen nog wel. Zegent u uw dienaren op welke plaats ook waar ze mogen voorgaan. En zou u toch in deze dag uw koninkrijk willen uitbreiden. Ja, zou u zielen willen trekken en willen brengen. Verslagen doen zijn over de zonde. Maar ook brengen bij hem die het leven is, Jezus Christus. En die gekruisigd. Ziet u dan zo in gunst op ons van boven neer. En maakt gij toch alle dingen wel. En wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor deze morgen vindt u wederom in 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 13, is de schriftlezing voor vanmorgen.
En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba, en zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zeg gij Siba, en hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot den koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Siba zeide tot den koning, zie, hij is in het huis van Machir, den zoon van Amiel, te Lodabar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, en van Lodabar. Als nu Mephibozet, den zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet, en hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Toen riep de koning Siba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik den zoon uw zeren gegeven. Daarom zul gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zul de vruchten inbrengen, omdat de zoon uw zeren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, den zoon uw zeren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot de koning, en naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zal Mephibozet etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Siba woonden, waren Mephibozets knechten. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijne voeten. Tot zover.
De tekst voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte, 2 Samuel 9 en daarvan het eerste vers. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van Sauls huis, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil. Tot zover. Wij gaan dan zingen uit Psalm 86, vers 2. Wie nog is als gij weldadig, wees mij dan ook Heere genadig. Vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. En 8. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. En wat er volgt, ik noem u Psalm 86, de versen 2, 6 en 8. wordt, dat al de herinneringen teruggaan. Dat je dan denkt aan jaren daarvoor. En dat doet het nou eigenlijk vooral wanneer je enigszins tot rust gaat komen in je leven. Ik bedoel daarmee als je in een periode terechtkomt waarin allerlei grote moeite en zorgen min of meer wat achter je liggen en je hebt de gelegenheid om terug te kijken. Maar het kan ook juist zijn te midden van grote moeite en zorgen dat je dan ook je leven gaat overzien en oh, hoe heb ik het nou toch gedaan? Hoe heb ik nou toch eindelijk geleefd? Hoe het ook zij, naarmate dat je langer leven mag, heb je meer om op terug te zien. Heb je meer herinneringen die bij je op kunnen komen. Wel, ik stel me het zo voor dat ook David het zo heeft gehad. Dan kun je natuurlijk niet zeggen dat David al aan het einde van zijn leven was, als hij dus terug gaat denken aan Jonathan. En toch ligt dat ergens wel iets wat voor de hand. Want David is koning geworden. En dat is geweest nadat Saul en Jonathan beiden zijn omgekomen op het gebergte van Gilboa. En als gevolg daarvan is heel de familie van Saul ofwel uitgeroeid of moest gaan vluchten. En toen was Mephibosheth in die tijd nog maar 5 jaar oud. En in deze geschiedenis, in 2 Samuel 9, is Mephibosheth een volwassen man. En hij zelf in ieder geval alweer een zoon. Zo staat het aan het einde van dat hoofdstuk. Dus als je dan zo uitrekent, dan moet David toch ook al op gevorderde leeftijd zijn geweest. En moet het al jaren zijn geweest nadat hij koning had mogen worden over geheel Israël. En dan is het dus waarschijnlijk in een periode geweest dat hij even niet zoveel hinder had van de Filistijnen. En dat hij zo wat tot rust kon komen. En dat hij dan gaat terugdenken aan hoe dat het vroeger is geweest. Dat hij terug gaat denken aan de periode dat hij moest vluchten voor koning Saul. Maar dat hij ook terugdenkt aan de vriendschap die hij toch voor het leven had gesloten met Jonathan. En dan gebeurt het. Dat David zegt, is er nog iemand die is overgebleven van het huis van Saul? Dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil. Er is bij David een verlangen om weldaad te gaan bewijzen. En om dat te doen aan iemand van het huis van Saul. David komt hiermee voor de dag. En dit is niet iets wat hem wordt aangereikt vanuit zijn omgeving, vanuit de hofhouding. Nee, dit is wat uit David zelf opkomt. En David begint zelf over het huis van Saul. Er zullen er ongetwijfeld rondom hem heen zijn geweest die gezegd hebben, wat moet u nou eigenlijk met het koningshuis van Saul nou doen? Saul die u zo naar het leven heeft gestaan, die zozeer zich als uw vijand heeft ontpopt, wil u dan nog iets te maken hebben in een goede zin met de nakomeling van Saul? Koning, waar bevindt u toch eigenlijk aan? Dat moet u helemaal niet doen. En gedachten om aan zo iemand nog een weldaad te doen, dat moet u gewoon maar meteen helemaal uit uw hoofd zetten. Koning, we zouden het echt of niet gaan moeten doen. Maar David, hij toont in deze woorden zijn verlangen, zijn begeerte. En het is ook dat hij een verbond had gesloten met Jonathan. En dat verbond dat komt in zijn herinnering terug. En dat hij zich verplicht voelt. Maar dat hij ook het verlangen heeft om weldaad te bewijzen aan iemand die nog is overgebleven van het huis van Saul. Een gemeente, we merken daarin toch ook een heel duidelijk beeld hoe dat de Heere naar zondaren omziet. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is de gewone gang van zaken. Zo is het zoals het in de Bijbel ook gebeurt, dat de Heere zondaren opzoekt en dat hij zondaren wil bevrijden en behouden. Maar daarvoor moeten we toch niet denken dat dat de gewoonste zaak van de wereld is. Alsof dat in feite zo gewoon is dat we daarbij die boodschap in slaap zouden kunnen vallen. Het is toch juist een eeuwig wonder dat de Heere naar zondaren wil omzien.
dat de Heer met zondige mensen te maken wil hebben. Want het is niet zo dat God ons heeft verlaten, maar wij hebben hem verlaten. Het is niet dat hij tegen ons heeft gezondigd. De gedachte alleen al, die mag meteen worden uitgebannen. Maar het is dat wij tegen hem hebben gezondigd. En wij hebben het verbond met hem verbroken. En dan ziet u die geschiedenis wel in Genesis 3. Hoe dat de mens het niet goed heeft gedacht om God in waarde te houden. Om het woord van de Heer te geloven. En daar is de mens op een jammerlijke wijze gevallen. Door de duivel te geloven. En zo God te verlaten. En toen is ook daar de straf gekomen. De dood is gekomen. De tijdelijke dood. Die iedere mens moet sterven. En de eeuwige dood. Maar ook de geestelijke dood. Dat wij dood liggen in zonden en in misdaden. En dat wij vanuit onszelf tot de Heer niet terug kunnen komen. Dat de wil er niet toe is, maar dat ook het vermogen daartoe niet bestaat. De val van de mens is zo diep gemeten. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die naar hem zoekt. Er is niemand die hem begeert. En als ik dat dan zo zeg, dan kan dat... Ja, zo dalen bij u overkomen dat u zegt, ja maar dominee, we zijn vanmorgen wel op tijd uit ons bed gekomen om naar de kerk te gaan. En we hebben dat niet alleen vanmorgen gedaan, maar we hebben dat vorige week ook gedaan. En we doen dat iedere zondag, we komen altijd door onder het woord van God. Kunt u dan zo van ons zeggen dat wij mensen zijn die God niet zoeken? Wij zijn toch bij deze dingen grootgebracht, wij zijn daar toch in opgevoed. En wij weten het toch dat het zo nodig is om de Here te zoeken, om hem te dienen, om zijn geboden te houden. Om met de wereld niet mee te doen en om uiteindelijk tot bekering en tot geloof in Christus te komen. Dat weten wij toch. Dat weten wij veel beter dan de wereld om ons heen die daar geen rekening mee houdt. En die op de dag des Heren doet waar dat ze zin in heeft. En natuurlijk dat is ook een groot voorrecht dat u die dingen weet. Het is een groot voorrecht dat u bij die dingen bent grootgebracht. Maar is het dan zo dat we dan maar niet meer moeten spreken over de zonde en de verlorenheid? Of is het dan zo dat er alleen maar over zonde en verlorenheid moet worden gesproken ten aanzien van mensen buiten de kerk? Ten aanzien van diegenen die met God en zijn dienst niet willen rekenen? En dat wij kunnen zeggen van we zijn heiliger en we zijn beter en we zijn rechtvaardiger dan die anderen? O gemeente, dat weet u toch ook wel dat het zo niet is. En dat de boodschap van zonde en genade, die moet altijd door weer klinken, ook in de gemeente. En we dienen steeds die boodschap te worden geconfronteerd. En dat ook bij u, bij jou, er nou niets in het binnenste is dat God behagen kan. En je ziet het bij de discipelen die Jezus heeft geroepen. En dat juist ook zij, de een in meerdere en de ander in een mindere mate, tot die overtuiging zijn gebracht dat er geen goed in hen woont. Petrus die het zo kennelijk ook tegen de Heer Jezus zegt, gaat u toch uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dan zou een andere zeggen, ja maar die Petrus die heeft toch maar alles mooi verlaten. En die heeft toch de Heer Jezus als zijn koning en zijn meester willen gaan dienen. Hoe kan nou een Petrus van zichzelf zeggen dat de Heer maar van hem uit moet gaan omdat hij een zonde is? En toch is het zo. En toch heeft ook een Petrus dat zo beleefd. En zo beleven al Gods kinderen dat. Zo beleven dat de kinderen van God in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament en heel de geschiedenis van de kerk tot op de dag van vandaag toe. En dan is er juist wanneer de Heer in je leven gaat werken. Dat diepe besef, ik heb naar hem niet gevraagd. Ik heb hem niet gezocht. Maar hij heeft naar mij gevraagd. Hij heeft naar mij gezocht. Ik was op weg naar de hel. En hij was het die me van die weg afbracht naar de hemel toe. En kent u die ervaring? En is dat ook uw belijdenis? Dat er niets is bij u dat naar hem vroeg. Maar dat hij wilde vragen... Kijk, en dat komt ook zo duidelijk in deze geschiedenis naar voren, gemeente. We hebben daar vorige week zondagmiddag ook zo wat bij stil mogen staan. En dan nu nog een keertje aan de hand van het eerste vers. Dat het David is die verlangt naar de ontmoeting met één of meerdere, als dat zou kunnen, van het huis van Saul. Om aan die weldadigheid te doen. En dat om Jonathans wil. David, die op zoek gaat, al is het maar een eenling. Al is er maar eentje overgebleven van het huis van Saul. En die zich bekommert om die ene. Moet je nou bekommeren om die ene? Het is toch veel belangrijker om op velen uit te zijn. Het is toch veel voornamer dat er vele honderden en duizenden tot bekering gaan komen. Dan dat je druk maakt om een enkeling. Maar dat is niet waar het David om te doen is. En dat is het ook niet hoe dat de Heere werkt. Denk maar aan die gelijkenis van de 100 schapen die een herder had. En op een dag was het dat hij ze telde en ik kwam maar tot 99. En dan zou je nog kunnen zeggen, natuurlijk menselijk gesproken, ach 99, ik kan mij vergist hebben. Het zullen er allicht wel alle 100 zijn. Hoef ik nou toch verder geen onderzoek naar te doen. En als het nou zo zou zijn dat ik morgen weer tot 99 kom, nou ja, dan zou ik nog eens onderzoek kunnen gaan doen waar dat ene schaapje nou toch gebleven is. Maar nee, in die gelijkenis is het dat de herder die gaat op zoek naar dat ene verloren schaap. En hij laat de 99 in de woestijn om dat ene schaap te kunnen vinden. En je ziet het ook in de gelijkenis van de verloren penning. Die vrouw die op zoek is naar die ene penning die ze verloren. Van al die penningen die ze had. Dat ene verloren schaap. En die ene verloren penning. En ook die ene verloren zoon. Maar die worden door de Heer gezocht. En de Heer wil die vinden en die behouden. Hij zoekt de enkeling. En hij zoekt nou juist diegenen en dat soort. Waarvan vele anderen zouden zeggen. Nou, ik weet er wel beter hoor om naar te zoeken. Ik weet er wel anderen die toch eigenlijk veel geschikter zijn om op te zoeken. Dan eentje uit zo'n huis als van Saul. Saul is toch de koning geweest. David die heeft je vervolgd. Saul is het toch geweest die de oorlog met de Filistijnen achterwege liet. Omdat hij maar één doel voor ogen had. En David moest uit de weg worden geruimd. David, hoe kun je nou toch het in je hart krijgen om barmhartigheid te willen bewijzen aan een nazaad van je vijand. En ook daar zie je nou juist dat de Heere het onogelijke, het nietige, het ellendige, het zondige, het verloren, het vijandige zoekt. En dat hij je juist zulke nul zalig maken, waarvan menig een zou zeggen, nou daar hoef je niet naartoe te gaan. En met die hoef je niet te rekenen. Nou, die hoef je niet om te kijken. En dat is het nou waar juist de Heere naar omziet. En zo hebben wij ook om te zien naar diegenen die verloren liggen. Hebben wij om te zien naar onze naasten. Die van alles en nog wat mankeert. Hebben wij om te zien naar diegenen die terugkomt. En die weet ik wat voor een leven heeft geleid. Hebben we ons niet van zo iemand te distancieren. Maar hebben we juist christelijke barmhartigheid te betrachten. Ten aanzien van de naaste dichtbij en de naaste ver weg. Dat is toch de taak in de christelijke gemeente. Om te zien naar een ander. En dan niet naar onze voorkeur dat we zeggen. Nou, ik wil die wel nemen. En ik wil die wel nemen. En die, nee die is mij te min. Die sla ik maar over. Moet een ander maar naar omzien. Juist omdat je hier ziet dat David omziet. Naar de minste van degenen die maar zou kunnen opzoeken. En zoals ook Jezus steeds naar het verlorene zoekt. Zoals je dat ook heel nadrukkelijk ziet. Hoe dat hij Zacchaeus uit de boom haalt. En dat hij bij Zacchaeus in huis komt. En dan zijn al die godsdienstige Joden in zo'n stemming dat ze zeggen. Dan kunnen we nou niet begrijpen dat hij nou juist naar zo'n zondig man toe gaat. Dan zijn er wel veel betere hier in Jericho waar hij op bezoek zou kunnen gaan. Dan dat hij naar die slechte Zacchaeus toe zou gaan. Ook alweer een illustratie gemeente. Van hoe dat de Heer nou juist het verlorene zoekt. Waar wij aan voorbij zouden gaan. Waar wij liever met een boogje omheen zullen trekken. Juist dat soort zoekt de Heer op. En wat wordt daar in de liefde van de Heer toch getoond? De liefde van de Heer zoals die hier worden duidelijk gemaakt in de liefde die David heeft tot het huis van Saul. Het is de Heere die weldaden wil bewijzen, juist aan het vertrapte. En zoals we dat dan ook zien bij de Heer Jezus, dat Hij datzelfde wil doen. En dat Hij zo zondaren welwillend ontvangt. En dan moet u niet denken dat dat een doorsnee zondaren zijn die zelf al staan te trappelen om te komen. Nee, dat lijkt ook hier in deze geschiedenis. Mephibozet had dat zelf niet om gevraagd. En Mephibozet woonde ook eigenlijk ver weg. Mephibozet woonachtig in Lodebar, waar hij zich min of meer schuilhoudt. Omdat een andere maar niet zou weten dat hij nog een overgebleven nakomeling van Saul is. Nee, en Mephibozet in zijn gedachten kwam het niet op om naar David te vragen of om nog eens op reis te gaan naar Jeruzalem om David mogelijk te kunnen ontmoeten. Geen gedachte bij hem was er in die richting, maar wel andersom. Dat die gedachte er was bij David. En dat zien we dus juist ook zo duidelijk. Hoe dat Jezus met zondaren omgaat. En dat hij nou niet alleen het verlorene zoekt. Waarvan wij zeggen, nou bij die moet je toch in ieder geval niet zijn. Maar dat Jezus ook het verlorene zoekt. Dat uit zichzelf niet naar hem vraagt. Je ziet er bij een van zijn discipelen, Levi de tollenaar. Levi de tollenaar was in zijn tolhuis, in zijn belastingkantoor, geld aan het innen voor de Romeinse overheid. En dat soort mensen had zich nogal gehaat gemaakt onder de Joden. En het is niet dat Levi zelf met een verzoek naar Jezus toe kwam. Van een Zacchaeus, ook een tollenaar, zou je nog kunnen zeggen, hij had nog een verzoek naar Jezus toe. Want hij had nog de begeerte om Jezus maar te kunnen gaan zien. Maar Levi had er geen ene gedachte over om naar Jezus te vragen. Als dat de Heer dan moet wachten op het ogenblik dat u van harte komt. Dat u van harte genegen bent om uzelf tot hem te begeven. En dat het niet alleen maar een voorbijvliegende gedachte is. Even een opwelling van ik wil nu toch wel de Heer zoeken. Maar dat er nou iets doorgaans is en dat u van dag tot dag werkelijk de innige begeerte hebt om de Heere te mogen ontmoeten. Als nou de Heere daarop moet wachten. En als de Heere nou naar ons kijkt. En ziet of er in Vriezeveen in de kerk nog iemand is die al jaar en dag van hartelijk verlangen vervuld is om God te mogen leren kennen. Dan zou de Heere toch met open armen gereed staan om zo iemand te ontvangen. Maar de Heere moet zeggen, er is niemand die naar mij vraagt. En er is niemand die naar mij zoekt. En dan is het wonder dat de Heere het daar niet bij laat. Dat de Heere niet zegt, nou als er dan niemand is die naar mij vraagt. En dat er niemand is die werkelijk voortdurend naar mij vraagt en naar mij zoekt. Dan ga ik maar weg. Dan stop ik er maar mee. Dan houd ik er niet op. Dat is het nou juist wat de Heere niet doet. Dan gaat hij zelf komen tot het verlorene. En zo is het dat Jezus ook zelf het verlorene zoekt. En heeft hij Levi geroepen, heeft hij tegen Levi gezegd, terwijl hij daar in de tolhuis zat. Midden in zijn werk. Levi, volg mij. Je zou toch zeggen, wat bedoelt u eigenlijk? En ziet u dan eigenlijk niet dat ik aan mijn werk ben? Ziet u dan niet dat ik een taak heb? Ziet u dan niet dat ik een verplichting heb richting de Romeinse overheid? Hoe kunt u nou tegen mij zeggen dat ik hier weg moet gaan en dat ik u moet volgen? Maar Jezus zegt heel eenvoudig, volg mij. En hij stond op. En hij volgde hem. En er werd een radicale keuze in zijn hart bewerkt. Door dat machtige roepen van de zaligmaker. Of wat dacht u van de lammen te Bethesda. Die er 38 jaar gelegen had. En dan heb je toch wel reden. Om naar die wonderdoener om naar Jezus te vragen. Dan kun je toch eigenlijk wel zeggen. Ik heb een ziekte, ik heb een kwade, ik heb die al zo. Ik ben eigenlijk de ellendigste van de hele stad. Het is toch wel zaak dat ik me ook bij Jezus vervolg. En dat ik vraag of dat hij mij genezen wil. Maar het was niet bij hem opgekomen. Hij had ook niemand om met die boodschap naar Jezus toe te laten gaan. Totdat Jezus bij hen kwam. En zelfs toen was het nog. Dat als Jezus tegen hem zegt, zou u gezond willen worden. Dat hij een ontwijkend antwoord geeft. Dat hij niet zegt, ja natuurlijk wil ik gezond worden. Ja natuurlijk, dat kunt u toch wel zien. Dat ik ook graag beter wil worden. Het enige dat hij zegt is, ik heb niemand. Ik heb geen enkel mens. En dan is dat water daar. Komen mensen in terecht als dat water door een engel in beroering is gebracht. De eerste die daarin komt, die wordt genezen. Maar ik heb niemand om in het water te brengen. En het water dat ligt daar. En ik lig hier al 38 jaar lang. En het is me nog nooit gelukt om als eerste in het water terecht te komen. En die man die is zodanig eraan toe, het kan niet meer. Maar het gebeurt ook niet meer. En die had zich in zekere zin erbij neergelegd dat het niet meer zou gaan gebeuren. En dat is nou iemand die niet tegen Jezus zegt. Als u nou dan wat kunt, help me dan toch. Heb dan toch medelijden met mij. Hij zegt het niet. En dan zou je zeggen, dat is een man zonder geloof. Dat is zonder geloof. Dan moet Jezus toch wel verder gaan. Naar iemand toe die meer geloof heeft. Maar Jezus had hem uitverkoren. En Jezus wilde hem niet voorbij gaan. En ondanks zijn doodstaar. Ondanks zijn ellende. Dan zegt Jezus tot hem. Ik zeg u. Sta op. Neem uw bedden op en wandel. En hij stond op. En hij nam het bed op en hij wandelde. Wat een wonderen. Hoe dat de Heer toch zo met mensen omgaat. En zo zijn weldadigheid bewijst. O, dan zie je het. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren zal. En dat hij leven zal. En dan zie je juist in het Oude Testament en in de Evangelie en heel de geschiedenis. Dat de Heere zo vaak die enkeling zoekt. Om daarmee ons juist duidelijk te maken. Dat niemand zal wanhopen. Dat niemand zal denken. Mijn situatie is te slecht. En ik ben te goddeloos. En ik ben te hard. En ik ben te onverbroken. De Heere die kan mij niet meer helpen. Juist omdat dat niemand zal denken. Is het dat deze geschiedenis van David en Mephibosheth dat in de Bijbel staat. En dat we in het Nieuwe Testament vinden hoe dat Jezus zelf zondaren zoekt. En komt dan daarin niet in vervulling. Want Jesaja heeft gezegd. Dat de Heere zegt ik ben gevonden. Van een volk dat naar mij niet heeft gezocht. En die naar mij niet hebben gevraagd. Tot die heb ik gezegd. Zie hier ben ik. Zie, hier ben ik. En is het niet juist daar dat de heerlijkheid, de liefde, de gewilligheid van de Heere God lijkt? En wie is er gewilliger dan hem? En wie is er meer die lief heeft dan hem? En wie is er die grotere weldadigheid kan bewijzen dan hem? En wij geven daar geen acht op. En toch is hij zo een God, met een hart zo vol van liefde, en zo vol van genegenheid, en zo vol van gewilligheid, om juist het slechte, om juist het verkeerde, om juist het zondaar, om juist het nietige te willen ontvangen. En dat is nou juist de evangelie. En is het dan dat het juist om enkeling gaat? Is het dan maar één uit een stad, één uit een dorp, één uit een omgeving, die door de Heere wordt gezaligd? Zijn er nog niet vele die gezaligd zullen worden? Natuurlijk, er staat in de boek Openbaring dat er een schare zal zijn die niemand kan tellen. En hoeveel duizenden zijn er in de loop der eeuwen al toegebracht. Hoeveel honderden. Dat er ook in deze plaats in vroegere tijden tot op deze dag toe zijn toegebracht. Hoeveel gezinnen die in een geheel zijn toegebracht. Door de Heere tot zijn koninkrijk. Natuurlijk, het werk van de Heere gaat door. En juist in de veelheid van zijn onderdanen wordt ook koningsheerschappij getoond. En laat ook u dat tot een bemoediging zijn. Dat het rijk van de Heere nog vol is. Dat deze wereld nog staat, dat de zon nog schijnt, dat we niet weer wakker mogen worden. Dat nog niet het einde is aangebroken. Zoals sommigen dat wel zullen hebben gedacht in New York en omgevingen in de wereld 10 jaar geleden. Toen die 2 torens instortten. En nog is het dat deze wereld staat. Omdat er nog moeten worden toegebracht. En dat nog weer het evangelie moet worden verkondigd. Tot aan de einden van de aarde. Want dat ze allen zullen komen. Die door de Heere van eeuwigheid zijn verkomen. En dan mag dat evangelie ook worden verkondigd. Mag ook u worden toegeroepen. Dat er bij de Heere heil en zaligheid voor zondaren is te vinden. En dat is het juist ook door deze geschiedenis. Dat u erop wordt gewezen. Wat voor soort mensen dat de Heere zoekt. En dat hij niet aan massawerk doet. Maar dat hij juist aan maatwerk doet. En dat hij juist weet. Wat ieder van de zijnen nodig heeft. En omdat hij elk van de zijnen. Zijn eigen speciale wijze toe wil brengen. Zoals hij dat doet hier bij Mephibozet. Mephibozet. Die niet naar hem had gevraagd. Maar de Heere vroeg naar hem. Mephibozet die zou denken. David weet niet eens van mijn bestaan af. Het is aan David niet eens bekend. Waar dat ik gebleven ben. Of ik überhaupt wel heb bestaan. Maar David vraagt er daar. En zo kan het wezen dat een mens zegt, ach God, die weet van mij toch niet af. En God denkt toch niet aan mij. Maar dat de Heere wel aan je denkt. Want hij kent ze alle. Hij kent ze ieder. Hij kent ze één voor één. En hij telt ze. En hij schrijft ze op zijn rol. Waar hij de volken schrijft. David, die vraagt zich dus af. Is er nou nog iemand? Die is overgebleven van het huis van Saul. Dat ik weldadigheid aan hem doe. Weldadigheid. Een weldaad wil hij bewijzen. Maar niet zomaar een weldaad. Dat hij niet zomaar alleen iets goeds voor Mephibozet wil doen. Dat hij niet alleen zomaar een geschenk hem wil geven. En ook niet zomaar dat hij iets van de vroegere rijkdom terug wil geven. Hij wil weldadigheid aan hem doen. Hij wil zijn goedheid en zijn barmhartigheid bewijzen. Weldadigheid. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. In het oorspronkelijke bedoel ik dan. En het Nieuwe Testament in het Grieks. En nu is het zo dat het woord weldadigheid, dat daar in het Hebreeuws dan ook zo staat, in het Grieks wordt weergegeven door het woordje eleos. En misschien dat u die naam kent, want dat is een organisatie onder ons, die zich bezighoudt met de hulp aan psychiatrische patiënten. Eleos. Dat woord betekent weldadigheid. Of nog beter gezegd, barmhartigheid. Barmhartigheid. Weldaad is het nou vooral wat de Heere wil zeggen. Dat hij een hart heeft vol erbarmen voor zondaren. En dat het al zeer een verlangen is. Om die barmhartigheid niet voor zich te houden. Maar om die barmhartigheid ook te bewijzen. Om die uit te gieten. Om die uit te storten juist in de harten van mensen. Die alles ontberen. Die alles tekort schieten. Daar wil hij zijn barmhartigheid bewijzen. En dat is nou juist zo geschikt. Daar waar ik de barmhartigheid ontbeer. Daar waar ik het tekort kom. En dan zie je dat ook weer zo afgetekend. In het leven van Mephibosheth. Rijk geweest. Arm geworden. Kreupel. Al van zijn 5e jaar af aan. En ver weg van Jeruzalem. In een plaatsje Lodebar. Pesthuis der zonde, zei eens iemand. Lodebar. Te vergelijken met een dorp waar niks is te vinden. Waar nog geen kerkgebouw staat. Waar het woord van de Heere niet meer klinkt. Helemaal verwijderd van de dienst van de Heere. En juist aan zo iemand wil de Heere barmhartigheid bewijzen. Maar gemeente, het woord weldadigheid gaat eigenlijk nog een klein stapje verder. Want dat woord dat betekent ook zoiets als solidariteit. En als je je solidair bewijst met iemand, dan verbind je je lot aan dat van die ander op een onlosmakelijke wijze. Wordt die andere verdrukt, dan spring je in de breis. En wordt die andere onrecht aangedaan, dan neem je het voor hem op. Je stelt je garant voor die ander die in het hoekje zit waar de klappen vallen. En dat zit ook in het woord weldadigheid. En zien we daarin dan niet een lijn naar de Heer Jezus Christus. Die zo weldadigheid kwam bewijzen. Die zozeer zichzelf associeerde met zondaren. Dat hij met zondaren wilde omgaan. Dat hij zich niet op afstand van hen hield. Maar dat hij dan juist met zondaren omging. Dat hij in het huis van Levi de tollenaar aan de maaltijd zat. Dat hij bij Zacchaeus in huis kwam om daar te eten en te drinken. Zodanig dat de fariseeën ermee begonnen te spotten. En zeiden, kijk nou toch eens deze. Ontvang tollenaren en zondaren. En hij eet met hen. Weldadigheid. Dat is dat de Heer Jezus zich verbindt aan het lot van zondaren. En dat hij met hen één wil zijn. Dat hij samen met hen eten wil. Dat hij een gemeenschap wil hebben. Dat hij ze in zijn huis ontvangt. Dat ze aan één tafel gaan eten. En dat ze van één en hetzelfde huisgezin zijn. Dat is het wat het woordje weldadigheid inhoudt. Dat zie je ook heel duidelijk geïllustreerd in die geschiedenis. Hoe dat uiteindelijk Mephibosheth komt in Jeruzalem. En niet alleen van alles terugkrijgt wat van zijn vader en zijn opa is geneemd. Maar dat hij ook dagelijks mag eten aan de tafel van de koning. Als was hij een zoon van de koning. En beter ligt dat ook zo niet in het geestelijke. En natuurlijk, dat moeten we goed begrijpen. En we zijn van nature geen kinderen God. We zijn juist in het kindschap van God uitgevallen. Maar als de Heer zaligmakend in je leven gaat werken. Dan gaat hij daarheen werken dat hij niet alleen je zonde van je weg neemt. Dat hij niet alleen schuld van je afwast. Maar dat je ook het eigendom des Heeren gaat worden voor tijd en voor eeuwigheid. En dat je gaat schrijven, ik ben des Heeren. En hij is de mijne. Dan is er een onlosmakelijke verbintenis met de Zoon van God. Want de Zoon van God is zelf in onze ellende staat gedaald. Hij is zelf mens geworden. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En dat moest hij dan doen. Om zo de straf der zonde te kunnen dragen. Om zo voor de zijn de dood in te kunnen gaan. Om het zo op te kunnen nemen voor een volk dat verloren ligt. En is het ook zo niet gebeurd toen hij gevangen werd genomen in de hof van Gethsemane, dat hij vroeg, wie zoekt hij? En dat ze riepen, we zoeken Jezus de Nazarener. En dat hij zei, ik ben het. En als jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. En dan wijst hij op zijn discipelen. Want zijn discipelen die horen bij hem. En hij stelt zich in de plaats van zijn discipelen. Hij is immers de plaats vervanger. Hij de borg en de middelaar van zijn volk. Hij is het diegene die het voor zijn volk en voor de zijnen opneemt. Kijk, en dan mag zijn volk het weten. Hij is onze Heere. Hij is onze Koning. Hij is onze Borg. Hij is onze Zaligmaker. En wat is dan een grote zaak, gemeente? En natuurlijk, ik weet de strijd. En ik weet de aanvechting en ik weet de vragen, de trend. Hoe kan ik nou weten dat hij de mijne is en dat ik de zijne ben? Maar dan moeten we toch goed begrijpen dat het in het woordje weldadigheid ligt opgesloten. David wil zich verbinden aan Jonathan, zoon Mephibozet. David wil weldadigheid bewijzen. En hij wil zo een weldadigheid bewijzen dat Mephibozet hoort bij hem. En hij hoort bij Mephibozet. Dan kan een kind van God, van de Heere, niet meer af. Maar de Heere die kan ook van zijn kind niet af. En laat dat dan juist tot een troost mogen zijn. Voor diegenen die de Heere zoeken. En ook voor diegenen die mogen weten de Heere tot hun deel te hebben. Hij zal nooit laten varen zijn werk. En hij zal nooit zijn volk in de steek laten. Hij zal nooit zijn kind laten omkomen. Want dan kan het wezen dat de vader zijn kind vergeet. Dan kan het wezen dat de moeder haar zuigeling vergeet. Dat machtige hoofdstuk uit Jesaja 49. Al zou het zijn dat een moeder haar zuigeling vergeten, dat kan eigenlijk al niet. Dat is eigenlijk toch haast niet mogelijk. Maar al zou dat gebeuren, zo zal ik, zegt de Heer, u toch niet vergeten. En wat is dat een wonder? Wat is dat een eeuwig wonder? Maar wat is dat ook een uitvloeisel van dat hij weldadigheid wil bewijzen. Van dat hij zijn gunst wil schenken. David die wil dat doen, weldadigheid doen. En dan is het laatste om Jonathans wil. Want er lag een verband met zijn vriend. Maar zijn vriend was dood. En zijn vriend kon er niet meer naar vragen. Maar David komt het in de herinnering. Jonathan. Ik had een verbond met hem gesloten. En het verbond dat gold niet alleen tijdens het leven van Jonathan. Of tijdens het leven van David. Maar dat gold ook voor hun beider nageslacht. Om daarvoor op te komen. En om daaraan goed te doen. En dan zegt David hier dat hij weldadigheid doet. En dat hij zijn gunst wil schenken. En dat hij één wil worden. Maar dat om Jonathans wil. Omwille van zijn vriend. En beluisterden we daar nou niet in gemeente. Dat had maar zo kunnen staan om Christus wil. Om Jezus wil. En daarmee eindigen we vaak het gebed. En dat wordt je ook voorgehouden. Dat als wij bidden, dat wij dienen te bidden in de naam van Christus. En dan eindigen we onze gebeden heel vaak met om Jezus wil. En er is toch niet vaak de goede gedachte over. Want dan denken we, onze gebeden die worden verhoord wanneer de Heer Jezus het maar wil. Wanneer het de Heer Jezus behaagt. En wanneer hij tegelijkertijd ons gebed ook bij de Heer aanbeveelt. Als hij het nou maar wil. Dan zal het gebed wel verhoord worden. Maar nee, die uitdrukking om Jezus wil, dat betekent op rand van Jezus opgerand. Op rand van Jezus gestort bloed. David, hij wil weldadigheid bewijzen aan Mephibozet, omdat er een verbond lag met Jonathan. En dan gaat de lijn toch verder nu. Want dan kan de Heere genade bewijzen. Omdat er een verbond ligt. Tussen de vader en de zoon. Een verbond dat van eeuwigheid gesloten. Dat de vader en de zoon zijn overeengekomen. Om diegenen die verkoren zijn. Tot het eeuwige leven. Dat die ook zullen worden toegebracht. En daar heeft de zoon zich garant gesteld. Daar heeft de zoon gezegd. Dat alles waarvoor moet worden betaald. om dat teweeg te brengen dat zondaren weer tot God kunnen worden genomen in zijn vriendschap. Dat nou alles zal worden betaald door de Zoon van God, door een Jezus. En dat gebeurde door zijn offer aan mij. Dat gebeurde door zijn bloedstorting op het kruis. Dat verbond met Jonathan het lag er al. En dat verbond met Jonathan, dat is door de dood van Jonathan niet teniet gedaan. En dan ligt het met het verbond van God de Vader in Christus. Dat het verbond zo niet teniet gedaan wordt door de dood van Christus. Ja, sterker nog, dat verbond van de Vader en de Zoon, dat heeft een rechtsgeldige grondslag gekregen door de dood van de Zoon. Maar de dood van Jonathan, een dood is geweest dat hij sneuvelde als een officier op het slagveld. En daar is ook alles dan mee gezegd. Is het zo dat de dood van de Zoon van God de rechtsbasis heeft gelegd onder het zalig worden van zondaren? Daar, gemeente, is het gebeurd op Golgotha, op het kruis. Daar waar hij zijn bloed stortte. Daar is het aan de fontein des levens is geopend voor zondaren. Niks meer hebben mee te brengen. Die alle dingen tekort schieten. Die niets meer over kunnen houden. Die totaal aan de grond zijn gebracht, die failliet zijn gegaan. Daar is de grondslag gelegd. Want Jezus heeft in zijn bloedstorting alle dingen volbracht. Alle dingen betaald. Daarom kon hij het ook uitroepen. Het is volbracht. En triomferend heeft hij dat geroepen. Dat was geen klacht. Maar het was een overwinningsuitroep. Hij mocht zeggen, voltaan. Alles afbetaald. De schuld verzoend. De zonde betaald. En een poort des levens geopend. Voor zondaren tot het Vaderhuis. En zo alleen kon ook David weldadigheid bewijzen aan Mephibosheth. Op grond van het verbond met Jonathan. Maar zo is het nou ook dat de Heere aan zondaren weldadigheid bewijst. Namelijk. Op grond van de offerande van Christus. Op grond van het werk. Door hem verricht. Jonathan. Zijn naam betekent. De Heere heeft gegeven. Geldt dat ook niet voor de meerdere dan Jonathan. Jezus Christus. Hij is van God gegeven. Hij is ons gegeven. Hij is ons geboren. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is onze schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Het is in hem dat zondaren zalig worden. En dan ligt dan in deze tekst en ligt in deze geschiedenis en ligt zo in het woord dat deze morgen tot u komt. Weldadigheid, kent u dat? Gods weldadigheid aan u bewezen op grond van Jezus werk. Weet u daarvan? En als u daar dan nog niet van af weet, zoekt u dat dan. Dan zult u zeggen, maar wij zoeken het niet, hoor, nee. En we zijn er afkeren van. Dat is waar. Dat houden we ook vast. En dan bent u toch in de kerk. En dan mag u toch luisteren naar dit evangelie. Is het dan toch dat God in uw hart het verlangen heeft gewerkt. Dat ook deze Jezus uw borg wordt. Uw koning wordt. En is er dan toch een verlangen en een vraag? Heere, laat ook mij als een Mephibosheth gebracht mogen worden. Dat geven God dat het zo ligt in uw hart. En wat moet u dan doen? Ja, dan moet u wachten. Net als dat een Mephibozeth moet wachten totdat David hem komt halen. Maar weet wel dit. Mephibozeth die wist er niks van. Mephibozeth die had er niet van gehoord. En Mephibozeth die ziet op een dag de dienaren van David voor zijn huisje staan. Die hem ophalen en meenemen. En tot u komt de boodschap. Van vrije genade. Van zaligheid. Voor zondaren. Ach. Wil u dan vervoegen aan de troon van de Heer. Nader tot hem. Zoek hem met al je krachten. Waarbij je tegelijkertijd mag zeggen, ik heb geen krachten, ik heb geen willen, ik heb geen vermogen, ik heb niets, niets dat de Heer behagen kan. Maar doe het dan maar met dat wat je niets, niets in bent. En zoek hem toch. En loop hem aan. En zeg het hem maar, Heere, ik zie dat u zondaren ontvangt. U verkiest die u roept, die u toebrengt. En dat is mij verkondigd. Dat heb ik nou gezien. Daar heb ik. En waarom hoor ik dat dan al? En waarom wordt dat dan al gezegd? Is het nou alleen maar een stand van zaken? Is het nou alleen maar dat ik naar huis moet gaan en moet denken van, ja, misschien komt nog eens een keer die dag dat ik net als een Mephibozeth word opgehaald. Of is het dat u in die tussentijd vraagt, Heere, wil ook deze man, deze vrouw, deze jongen en dit meisje zalig maken. Dat eigenlijk niet wil. Dat eigenlijk aan het einde van de dienst hecht. Maar wil het zalig maken. En dat niet omdat ik het verdiend heb. Niet omdat ik het zo goed heb gedaan. Niet omdat ik misschien nog vanmorgen goed en innig een gebed kan doen. Maar doet u het. Om Jezus wil. Dat ik om Jonathans wil. Amen. 145. Het derde vers zingen wij. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen en bij elk een. En wat er volgt, 145:3.
Vader, wij danken en bidden. Heren, we hebben reden om u te danken. Dat u ons dit samen zijn gaf. Dat u ons met dit woord tegemoet kwam. Heren, wij zeggen u dank. Dat gij een God bent die om Christus wil. Zondaar zalig maakt. Die gij verkoren hebt. Die gij doet naderen. Uit alle volken. Overal vandaan. En dan legt u de vinger erbij. Dat erbij zijn. Die wij niet hadden gedacht. Aan wie we geen moment hadden gedacht. En wie we boos zijn. Uit het verachte. Hatelijke huis van zorg. En u brengt hem. En daar vestigt u steeds in de Bijbel bij ons de aandacht op. Er zijn velen die komen, maar nou juist die enkelingen, die wij er niet bij zouden hebben gerekend, haalt u voor het voetlicht. En wat gaat dan die weldadigheid van u schitteren? Weldadigheid, solidariteit, warmhartigheid, dat gij u verbindt aan zulke mensen, onlosmakelijk verbindt. En dat u voor hen de dood in wilde. Dat het nou ook moest. Want we worden nooit te nimmer gezamen. Op grond van ons. Wat we zijn. Kan ook niet. En als u ons door uw geest eraan ontdekt wat we zijn. Dan gaan we dat ook afleren. Dat het nou nooit te nimmer kan om iets goeds van ons. Want dat bestaat niet. Maar dat het nou gebeurt. Om Christus wil. Op grond van zijn werk. Dat volkomen is. O Heer, wilt u het toepassen? Wilt u het geven in de harten? Dat we buiten u niet meer kunnen. Ach, er zullen er zijn. Die gaan op de oude voet weer verder. Maar als u niet ingrijpt, dan verandert het niet. Maar Heer, uw woord heeft mogen klinken. Ach, dit waren alle lekker gebrek. Maar het heeft toch mogen klinken. En laat het al door mogen klinken. Ja, laat het in ons hart mogen klinken. Ja, laat het ons toch een kracht God tot zaligheid mogen zijn. Je denkt jullie gemeente. Dat u met hen zijn als ze weer naar huis terugkeren. Brengt u ze in de middag weer in de kerk. Als nog eens uw woord mag weer worden verkondigd. Wilt u ook dan in het midden zijn? Wees u met de kerkenraad. Wees u met de verenigingen. Wees u in al het werk dat ook in de week te doen valt. En nog hier dat het niet gedaan wordt, zuchtende. Maar met blijdschap. Om waardig geacht te worden. Iets te mogen doen. Iets je te mogen betekenen. In uw rijk. En nog. Doe ons allen delen in dat heilgoed dat nooit vergaat. Want dat kan niet vergaan. Al komt de duivel en de hel er tegenop. Het kan niet vergaan. Zegen u ons en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 6, het 9e vers. De Heere wilde op mijn kerven zich over mij ontfermen. En wat er volgt, 6 vers 9. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragen met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.